We willen graag van je weten wat je vindt van de podcast van NRC. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dit is Haagse Zaken van de NRC. Mijn naam is Guus Valk. Het zinderde van emotie deze week in de Tweede Kamer. 2 dagen lang, op dinsdag en op woensdag, debatteerde de Tweede Kamer over het Groningse gasdossier. En zelden zag ik zoveel woede en verdriet als deze week op de publieke tribune, bij Kamerleden. Ja, en het zegt alles over de impact van dit dossier. Er is voor miljarden aan gas uit de grond gepompt in Groningen. Maar de Groningen zelf kregen er aardbevingen en andere ellende voor terug. Een parlementaire enquêtecommissie schreef dat er sprake was van ongekend systeemfalen. En dat de overheid ernstig is tekortgeschoten om de belangen van de Groningers te beschermen. En over die harde conclusies ging het deze week in de Tweede Kamer. Premier Mark Rutte moest uitleggen waarom hij weliswaar verantwoordelijk is, maar niet zal aftreden. Ja, we doen het niet zo vaak in Haagse Zaken, maar deze keer willen we ons concentreren op dit ene debat. Hoe verliep het? Wat was de aanloop? En wat is de politieke balans? En we hebben het over de Groningers zelf. Wat hebben zij aan dit debat? Is een oplossing iets dichterbij gekomen? En dat doe ik met 2 mensen die dit dossier al geruime tijd volgen. Jullie hebben hier al vaker gezeten om over dit onderwerp te praten. Claudia Kammer, ja. Welkom. Ja, verzuchten zij. We hebben heel wat maanden werk in gezeten. En naast jou Dirk Stokmans.
Hallo.
Jullie zijn een duo. Jullie hebben heel erg veel over het Groningse gasdossier geschreven. Over de parlementaire enquête die jullie hebben gevolgd. En deze week zaten jullie op de publieke tribune van de Tweede Kamer om het debat te volgen. Hoe hebben jullie deze week beleefd doorgemaakt?
Voor mij begon die al om 8 uur 's ochtends vroeg. Ik moet nu even nadenken. Dat was dinsdag, hè?
Ja,
ik ben een beetje de tel kwijt van de dagen. Toen stapte ik in de trein naar Groningen om naar Kardingen te gaan, het sportcentrum. Daar kwam een bus. Die was eerst in Appingedam gestopt, toen in Loppersum. En daar zouden Groningers instappen om naar het debat te rijden. Dus ik wilde dat graag meemaken.
Wie had dat georganiseerd?
Dat was een organisatie die heet Respect voor Groningen. En daar werken weer allerlei andere organisaties in mee, zoals de Groninger Bodembeweging, de SP en waarschijnlijk ook nog andere. Maar die bus kwam aan en die was vrijwel leeg. Dat was een beetje teleurstellend natuurlijk. Dat zag ik meteen op de gezichten van de mensen die het hadden georganiseerd. Tegelijk ook veel begrip, want voor de Groningers, dit debat, daar verwachten ze eigenlijk niet zo heel veel van. Mensen zijn ook moe gestreden, hebben meer aan hun hoofd. En ze hadden heel vaak ook Sandra Beckerman, bijvoorbeeld, die een van de organisatoren was, geappt van sorry, ik trek het niet.
Kamerlid van de SP.
Ja.
Want het bracht te veel emoties boven.
Dat, ja.
En de verwachting dat er politiek iets aan gedaan zou worden, is niet heel.
Nee.
Ja, hoe zat het bij jou, Dirk? Hoe heb jij deze week doorgemaakt?
Nou, die emotie zag je ook op de publieke tribune. Toen de Groningers die wel meekwamen en ook anderen die op eigen gelegenheid waren gereisd, daar urenlang hebben zitten luisteren eigenlijk naar het verhaal wat over hun ellende is verteld. En ze moesten ook staan een groot deel. Dat heeft toch ook iets pijnlijks. Hè? Het gaat over jou. Je moet uren staan omdat er plekken vrij moeten worden gehouden voor journalisten. Omdat die zaal zo klein is. En ze stonden daar gewoon urenlang te luisteren. Lieten ook duidelijk merken af en toe wat ze ervan vonden.
Er is heel veel gebeurd in dit dossier, dus dat verklaart ook wel de emoties, denk ik. En we hoeven niet helemaal het hele gasdossier te gaan navertellen, want er is gewoon te veel gebeurd. Maar misschien is het wel goed om even de hoofdlijnen te schetsen. Wil jij dat doen, Dirk?
Ja, het is, we weten allemaal dat er natuurlijk jaren, decennia geleden een gasbel onder Groningen werd ontdekt. Of een gasveld. Dat bleek nog veel groter te zijn dan men in eerste instantie dacht. Daar is jarenlang voor miljarden kubieke meters en ook voor miljarden euro's gas gewonnen. Dat geld heeft natuurlijk de Nederlandse staat en de Nederlandse maatschappij heel veel gebracht. Iets wat Rutte ook trouwens graag zegt, premier Mark Rutte. En in de loop der tijd, er waren echt vanaf het begin al vrij veel zorgen over wat doet het nou met de bodem als je daar lucht uithaalt. Gaat het verzakken? Gaat het zich zetten? Nou, in de loop der jaren werd dat probleem steeds pregnanter. En er is eigenlijk een kantelpunt geweest in 2012. Dat is eigenlijk altijd een beetje ontkend dat die gaswinning aardbeving kon veroorzaken. En er is een moment na de aardbeving in Huizingen in 2012... waarin eigenlijk ook de regering dat niet meer kan ontkennen. En ook de olie- en de gasbedrijven die betrokken zijn bij die gaswinning.
Want die aardbeving was heftig.
Ja, en het SODM, het Staatstoezicht op de Mijnen, zegt ook dat de aardbevingen sterker zouden kunnen zijn dan men eerder dacht. En er waren natuurlijk al best wel mensen die relatie wel zagen. Want er was een aardbeving, dus dat er is een scheur in je muur. En dat kan gebeuren, maar aardbevingen in Groningen waren voor de gaswinning wat minder. Dan. Nou. He, dus het ontstond langzamerhand, maar op het moment dat het gewoon niet meer ontkend kon worden door iemand meer, was rond die tijd en er moest dus ook iets mee gebeuren. En wat er ook gebeurde is in de jaren daarna, waren ook een paar heftige aardbevingen, relatief zware aardbevingen. En kregen dus heel veel schades. En werd het ook een politiek probleem, want het moest opgelost worden en ontstond de gedachte, die moeten huizen versterken, zodat ze, als er een zware aardbeving komt, en de kans op een zware aardbeving was dus hoger ingeschat dan daarvoor, dat mensen hun huis levend kunnen verlaten. Dat is eigenlijk het begin van de hele versterkingsoperatie. Dus er moesten opeens, niemand wist precies eigenlijk hoe zo'n huis sterk genoeg was, wat het precies betekende. Dus er moest een hele nieuwe wetenschap eigenlijk ontwikkeld worden. En er moesten opeens duizenden, misschien wel tienduizenden huizen versterkt worden. En dat ging allemaal ontzettend slecht en moeizaam. Hè? Dus het schadeherstel van huizen met scheuren of met een inzakkende schoorsteen of zo. Dat liep heel moeizaam, omdat dat werd gedaan door de NAM, de Nederlandse aardbeoliemaatschappij, die het gas won. En die versterkingsoperatie, die eigenlijk een beetje onder een soort half toezicht stond van een door het kabinet aangestelde coördinator, liep ook totaal niet. Dus jarenlang is eigenlijk geaccepteerd dat de negatieve gevolgen van die gaswinning, namelijk schade, aardbevingen, ja, die mochten gewoon voortbestaan. En die werden ook steeds klein gemaakt en gebagatelliseerd door kabinetten.
En dan wordt het politiek, hè?
Precies, en dat is eigenlijk allemaal tot een soort climax gekomen in 2018. Toen heeft begin 2018 Erik Wiebes gezegd, nou, we gaan gewoon de gaswinning naar nul terugbrengen. En dat is een enorme, dat kon nooit, vond men nog geen 3 maanden eerder. Hè, want het was onmogelijk vanwege de leveringszekerheid. Het feit dat we gas nodig hebben om dingen te verwarmen en zo. En dat bleek toen opeens wel te kunnen. Wiebes zei toen ook direct, nou, dan hoeven we ook veel minder huizen te versterken. Dus toen stortte de hele versterkingsoperatie weer in. En eigenlijk nu nog steeds zeggen veel Groningers, en dat blijkt ook uit de feiten, dat die versterkingsoperatie nog steeds heel moeizaam loopt, dat de schadeafhandeling nog steeds heel moeizaam is. Er zijn wel hier en daar verbeteringen. De gaswinning is bijna naar nul teruggebracht. Maar de aardbevingen zullen in mindere mate waarschijnlijk nog jaren doorgaan. Dus de gevolgen daarvan ook.
Ja.
En daar is enquêtecommissie, parlementaire enquêtecommissie over ingesteld. Wat is er nou die jaren gebeurd?
Dat is het allerzwaarste middel, hè? De parlementaire enquête, dat we staatsrechtelijk hebben, zeg maar, in de Tweede Kamer, waarin bewindspersonen, ambtenaren, politici enzovoort onder ede worden gehoord over dit dossier en wat er allemaal is gebeurd. Die conclusies logen er niet om, hè, afgelopen voorjaar.
In februari kwam dat rapport naar buiten. Daar was een aantal maanden aan gewerkt, nadat er dus 69 verhoren waren geweest. En ook heel veel voorwerk. Hè. Er is al 2 jaar onderzoek naar gedaan. Er zijn honderdduizenden documenten opgevraagd en bekeken. En die enquêtecommissie had een snoeihard rapport, waarin, zoals jij al zei, gezegd wordt, er is hier sprake van een ongekend systeemfalen, waarbij er in Groningen een rampzalige situatie is gecreëerd. En heel belangrijk, de belangen van de Groningers die gedupeerd waren, die zijn jarenlang stelselmatig genegeerd. Dus dat zijn opzettelijk genegeerd. Waarom was dat? Omdat het geld altijd voorging boven de belangen van de Groningers. Want de schatkist verdiende heel veel geld aan dat gas. Nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen aangewezen die hier een rol in speelden. Dat waren onder andere natuurlijk de oliebedrijven. Maar er was een hele innige samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Dus ook de ambtenaren en de politici die daar aan het roer stonden, die kregen flink ervan langs. Die zijn ernstig tekortgeschoten in het beschermen van de publieke belangen. En dan niet de belangen van de staatskas, maar die van de burgers. En de Tweede Kamer is niet goed geïnformeerd door die ministers.
Bewust niet goed geïnformeerd, hè? Dus het gaat niet alleen om een vergissing of iets dergelijks. Het gaat om doelbewust, zeg maar, het verkeerde vertellen.
Ja, misschien één voorbeeld kunnen we noemen. De Kamer heeft in 2013 eindeloos gevraagd naar, zijn er nou mogelijkheden om minder gas te winnen? Nou, op het departement was bekend dat die mogelijkheden er waren en dat is niet naar de Kamer gegaan.
Ja, wat belangrijk is om even te weten, in die tijd hadden de topambtenaren een hele belangrijke rol in het zogenoemde gasgebouw. En die hadden alle informatie. Die stuurden dat soms ook niet door naar de ministers, maar die ministers vroegen er ook niet actief naar. Dus zo kreeg de Kamer dus ook niet de informatie waar ze recht op had en ook naar vroeg. En even een laatste belangrijke conclusie. Premier Rutte, die stond natuurlijk 4 kabinetten lang aan het roer toen dit allemaal speelde, na Huizingen. En over hem wordt gezegd, hij heeft de ernst en de urgentie van de problematiek lange tijd zwaar onderschat. Hij heeft niet ingegrepen. En hij ging wel op werkbezoek. Hij bood herhaaldelijk excuses aan. In 2019 deed hij dat nog in 1 debat 3 keer achter elkaar. En daarmee wekte hij verwachtingen bij de Groningers. Maar hij heeft geen wezenlijk verschil voor hen gemaakt. Dus dat is ook een hele hard oordeel.
Ja, dat zijn heel stevige conclusies. En jij had het net even het woord systeemfalen. Dat is misschien wel een cruciaal woordje. Omdat in politiek worden fouten gemaakt soms. Hè? Menselijke fouten of verkeerde inschattingen. Maar hier wordt niet zozeer naar 1 persoon of naar 1 instantie gewezen. Maar om een heel systeem dat dus het verkeerde heeft gedaan. Dat is eigenlijk nog veel ernstiger, zou je kunnen zeggen, dan een gewone fout.
Ja, dat was het systeem waarin het geld voor de belangen van mensen ging.
En misschien is het ook belangrijk om, dat zei Claudia net al, ook te benadrukken. Het waren geen ongelukjes. Er zijn keuzes gemaakt, bewuste keuzes, om het ene belang, het financiële belang, te laten prevaleren boven het belang van de schade of de veiligheid voor Groningers. Er zijn bewuste keuzes gemaakt om de Kamer niet goed te informeren. Er is een bewuste keuze gemaakt in 2013 om de gaswinning na die beving in Huizingen niet onmiddellijk te verminderen, hoewel de staatstoezicht op de mijnen daarom gevraagd had. Iets wat door de commissie ook een grove schending van de belangen van Groningers werd genoemd. Dat is een heel belangrijk punt.
En precies over deze vragen en ook de politieke weging van deze toch wel heftige conclusies ging het debat van deze week over het rapport Groningers boven gas, heet het, van de parlementaire enquêtecommissie.
Ja, formeel ging het debat over de reactie van het kabinet op het rapport van de enquêtecommissie. Maar het gaat natuurlijk over dat hele construct. Dus wat vindt het kabinet nou van wat de enquêtecommissie vindt, van hoe het kabinet heeft gehandeld?
Ja, want dat zeg je terecht. Ze kwamen dus met een reactie. En daarin staan allerlei aanbevelingen en plannen van, hè, dit gaan wij anders doen. Ja,
er is geld vrijgemaakt. Er staat ook niet sorry met het woord volgens mij, maar wel van, nou, er zijn heel veel dingen misgegaan. En daar ging het debat afgelopen week over.
Ja, de conclusies van de enquêtecommissie zijn overgenomen door het kabinet. In april dus, toen kwam dat rapport. Dat heette in het Gronings, ik kan het niet goed uitspreken, maar het heette eigenlijk een nieuw begin in het Gronings.
Interessant aan zo'n titel, een nieuw begin, is dat Groningers die wij spraken zeiden, ja, hoezo een nieuw begin? Voor mij is het totaal geen nieuw begin. Ik zit al 8 jaar in de shit en ik zie echt niet dat ik de komende jaren daaruit ben.
Ja, het gaat maar door.
Het gaat maar door. Dus het nieuw begin is iets wat vooral het kabinet volgens hen zichzelf toewenst. Zullen we het vergeten en opnieuw beginnen?
Het is wel een ironische titel, omdat het over hen zelf gaat.
Precies.
En niet over
in de
Groningers.
Van
je kunt politiek een nieuw begin maken.
Precies.
Natuurlijk.
Ik denk dat Groningers het zo voelen. Van een nieuw begin, dat zeg je vooral omdat je zelf graag wil, ja, dat we niet meer terugkijken, maar vooruit. Maar wij leven met het verleden, wij kunnen er niet vanaf. Het andere is over systeemfalen. Dat is toch wel interessant wat een iemand daarover zei, ook een nauw betrokken Gronings gedupeerde, van systemen falen niet, mensen falen. Mensen maken die systemen ook, die richten ze in, die besluiten hoe in die systemen besluiten. Dus het systeemfalen is ook in de ogen van deze, en ik denk ook andere betrokkenen, ook een soort poging om te zeggen, ja, het systeem heeft gefaald. En met de ondertiteling, het is gebeurd. We hebben niks gedaan, het is gebeurd.
Dat
heel
is interessant,
passief.
Want als ik het rapport van de enquêtecommissie lees, zie ik het juist als een stap extra die, ja, ze zetten, een extra kritiek. Maar je kunt het dus ook eufemistisch uitleggen van, ja, nee, luister,
ja,
het ligt aan het systeem.
Ja. Caroline van der Plas die wees daarop in een eerder debat al. Er was ook al een debat geweest met de parlementaire enquêtecommissie over het rapport. En zij zei, als je zegt het systeem faalt, dan lijkt het net of er niemand verantwoordelijk is. Maar dat systeem wordt natuurlijk door mensen bemenst, gemaakt, verzonnen.
Laten we even naar dat debat van deze week gaan. We gaan straks een paar fragmenten laten horen die volgens jullie sprekend zijn voor wat er deze week is gebeurd. Maar misschien is het goed om eerst even de grote lijn te schetsen. We hadden dus op dinsdag, want zo debatteert de Kamer altijd, de zogeheten eerste termijn van de Kamer. Dan mag iedere fractie zeggen wat ze ervan vinden en mogen ze op elkaar reageren. De tweede termijn en de eerste termijn in de beantwoording, die gaat dan daarvoor, van Mark Rutte en Hans Velbrief, de staatssecretaris voor de mijnbouw van D66, die ook verantwoordelijk is, kwam ook op woensdag. En dan worden ook moties ingediend door de Kamer en daar gaat de Kamer dan vervolgens over stemmen. En dan kun je een balans opmaken. Dat is even heel kort wat er is gebeurd. Maar voordat we die fragmenten bij langslopen, naar wat voor debat hebben we zitten kijken? Wat zouden jullie er voor woord aan willen geven?
Een politiek debat, zou ik zeggen. Heel politiek. Dus het begon heel inhoudelijk op de eerste dag, hè, met die inbreng. En die ging ook heel erg over de kabinetsreactie, het plan, het 50-puntenplan wat daarin stond. Maar daar sijpelde natuurlijk ook al langzamerhand steeds meer politiek in door. Van wie is hier nou politiek verantwoordelijk voor geweest? Hoe zit het met die rol van Rutte? En in de tweede dag was dat echt het hoofdthema.
Ja, en het is misschien goed ook om te benadrukken. Het ging heel veel over verantwoordelijkheid. Wie is er nou verantwoordelijk? En daar werden ook hele hallucinante soms discussies over gevoerd. Hè? Ben je mentaal verantwoordelijk, staatsrechtelijk verantwoordelijk, persoonlijk verantwoordelijk, moreel verantwoordelijk? Maar het gaat hier natuurlijk om de politieke verantwoordelijkheid. Hè? We hebben een systeem, een democratisch systeem, waarin je politiek verantwoordelijk bent als kabinet voor besluiten die door de overheid worden genomen. Het is interessant natuurlijk dat hier de politieke verantwoordelijkheid van een soort theoretische verantwoordelijkheid is. Bij Rutte vrijdag tegen de persoonlijke verantwoordelijkheid aanlegt. Omdat hij natuurlijk 13 jaar lang op cruciale momenten in die gaswinningsjaren premier was. Dus het is niet, soms treed je af over iets wat een ander kabinet heeft gedaan. Hier ging het natuurlijk om keuzes die door kabinetten onder zijn leiding zijn genomen.
Het debat was nog maar een uur bezig en toen gebeurde dit.
Dit is een punt van orde van de heer Klaver. Die heeft een informatieverzoek richting de minister-president en vraagt om een korte schorsing. Kan iedereen zich daarin vinden in een korte schorsing? Dat is het geval, dan schorsen we even voor een enkel moment totdat de minister-president dit heeft uitgezocht.
Claudia, waar luisterde je naar? Wat gebeurde hier?
Ja, dat is een van de belangrijkste momenten geweest in de geschiedenis van de Groningse gaswinning. Dat speelde zich af na de zware beving in Huizingen. In 2013 heeft minister Kamp besloten om een heleboel onderzoeken uit te zetten naar de gaswinning en de gevolgen daarvan. En hij greep toen niet in de gaswinning. En daarna is de gaswinning toch omhoog gegaan, fors zelfs, naar een, ik geloof, het hoogste niveau in 30 jaar. Dat werd in 2014, geloof ik, duidelijk, achteraf. En volgens premier Rutte was er geen sprake van een actief besluit om die gaswinning hoger te laten worden, door te laten gaan.
Een actief besluit, wat is dat?
Dus dit is als een actieve herinnering misschien.
Nou ja, ik wou zeggen, is dit Rutteaanse woordkunstenarij?
Dit is denk ik Rutte's manier om te zeggen, het is gebeurd, heel erg, het spijt ons, maar we hebben dat niet gedaan.
Het gebeurde gewoon.
En het punt van Klaver is, die pakt het rapport van de parlementaire enquêtecommissie erbij en zegt, jullie hebben het wel gedaan. Het is gewoon een actief besluit van het kabinet geweest. Dus niet, het is niet overkomen, je hebt het gedaan. En daar ontstaat echt een letterlijk wel eens niet een spelletje over. Het klopt wel, klopt niet, klopt wel, klopt niet. Dus Rutte probeert op allerlei manieren te doen alsof het gebeurd is, maar dat hij en zijn kabinet er niks mee te maken hadden. Het ongeluk. En Klaver blijft doorduwen, omdat hij weet dat in het enquêtecommissierapport staat specifiek dat Gasterra, dat is de gashandelaar, die dus gas verkoopt, naar het ministerie van Economische Zaken is gegaan in juni 2013. Hij heeft gezegd, jongens, het wordt wel erg veel gas en we kunnen minder gas winnen.
Juni 2013, Gasterra komt naar het kabinet en zegt, de gaswinning zou met 8 à 9 kuub, was het toen, zou terug kunnen. Het kabinet geeft dan aan, blijkt uit het rapport, is niet wat ik hier zeg, dat blijkt uit het gedegen rapport, ga door met de winning. Klopt dat?
Nogmaals, wat klopt is dat Gasterra dingen zegt al in 2012 en in 13 over de.
Nee, voorzitter, punt van orde. Ja, nee, sorry, even een punt.
Ik heb voordat u verder gaat.
Nee, voorzitter.
Wacht, ik geef rustig de heer Klaver.
Kijk, wat problematisch wordt voor dit debat. Dit is waarheidsvinding. Ik heb niet een inleiding van 6 minuten. Ik stel de vraag, juni 2013. Moet ik het spellen? Juni 2013. En de minister-president komt met allerlei andere momenten waar ik niet naar vraag. De vraag die ik stel is een hele simpele. Juni 2013 komt Gasterra naar het kabinet met de vraag. Moeten wij doorgaan met de winning? Moeten wij nu doorgaan of zullen we het terugbrengen? En op dat moment zegt het kabinet, ga maar door. Klopt dat?
Nou, voorzitter, dan zou ik even nog even dat stuk van het verslag of van die stukken er ook bij moeten hebben. Wat ik weet is dat Gasterra ons in november 2012 adviseert. Je kunt vanuit 12, 20 werken. Dat het kabinet begin 13 die onderzoeken laat doen. En dat het vervolgens GTS is, mede op basis van het Gasterra-stuk. Wat zegt, nee, luister, je kunt maximaal terug naar 40.
Ja, voorzitter, dit is echt gênant. Ik moet dit nog even uitzoeken.
Ja, u vraagt me nu een getal uit juni 2013. Ja. U vraagt me ambtelijk dat nog even aan te reiken. Dat is toch niet zo raar?
Voorzitter, jawel. Ja, omdat ik nou, kijk, weet u wat niet raar zou zijn als ik zou zeggen, wat deed u op 17 juni 2013 om 3:30? Zegt nou, dat moet ik even uitzoeken.
Dit is een. Ja, het is een in zekere zin een heel onthullend en ook onthutsend fragment. Want wat hoor je nou? Klaver weet dat in het rapport staat dat gashandelaar Gasterra in juni 2013 naar de topambtenaar op het ministerie van Economische Zaken is gegaan en heeft gezegd, vrienden, we zijn heel veel gas aan het oppompen, want er is heel veel vraag. Het is een koude winter, lekkere prijzen. Maar het is politiek best gevoelig en we kunnen minder. is het wel verstandig om zo door te gaan? Uit het enquêterapport blijkt vervolgens ook dat die ambtenaren in ieder geval aan Henk Kamp voorleggen, mondeling, van ja, er wordt wel veel gas gepompt. En Kamp vraagt ze dan advies, volgens die verhoren van die ambtenaar, vraagt Kamp advies van wat moeten we er nou mee? En dan zegt die ambtenaar, ja, het is een beetje tricky, want we hebben natuurlijk al jaren zeggen we dat we niet minder gas kunnen pompen, omdat we anders koude oma's in Limburg hebben. Dus we kunnen niet opeens zeggen, gaan terug. Dus er is gesproken met Henk Kamp, mondeling, dat het een probleem was. Dit is halverwege 2013, dus het kan nog. Het kan op dat moment, kan je dan nog minder winnen. Kamp zegt daarover, over dat gesprek, ik kan het me niet herinneren, maar die ambtenaren hebben vast gelijk. Dus hij zegt eigenlijk, het zal wel zo zijn gegaan. Rutte zegt vervolgens in het debat, wat dus deze week plaatsvond, ik heb het verhoor van Henk Kamp gelezen. Na die schorsingen, komt hij terug, ik heb het verhoor van Henk Kamp gelezen. Henk Kamp kan zich niet herinneren dat het zo is geweest. Dat hij gewaarschuwd is. Dus we hebben geen besluit genomen.
Maar ik zit hier naar te luisteren en dan denk ik van, wat maakt het uit of het om een actief besluit of een passief besluit gaat? Hij is verantwoordelijk, kabinet is verantwoordelijk voor dit al dan niet actieve besluit. En moet hier verantwoording over afleggen in de Kamer. Dus ik begrijp deze hele verdedigingslinie niet.
Ik denk dat voor Rutte de verdedigingslinie is, heb je bewust ervoor gekozen om heel veel te winnen, terwijl je wist dat het grote schade voor Groningers zou opleveren? Of ben je achteraf erachter gekomen dat iemand ergens, waar jij je vingerafdrukken niet op had, dat heeft gedaan zonder je medeweten? Dat is zijn lijn. Het doet er voor de politieke verantwoordelijkheid natuurlijk niet toe, maar het is wel extra pijnlijk als je er zelf actief besluiten over nam.
Er komt bij dat sinds 2013 in de ministerraad ook echt werd gesproken over Groningen. Daarvoor werd dat op het departement helemaal gedaan. Dus het zou best gek zijn als dit niet via minister Kamp doorgedrongen zou zijn in de ministerraad.
Dat is wel een interessant punt, want wat Rutte deed in het debat was niet alleen opeens een semantisch onderscheid maken tussen passief besluit en actief besluit, maar ook, hij wees een aantal keer naar het ministerie van Economische Zaken. En hij zei van, ja, wat daar allemaal gebeurt, dat weet ik niet precies hoor.
Ja, het ging ook, als je door je oogharen kijkt naar het debat, heel erg over de rolopvatting van de premier. Dus hoe ziet hij zijn werk? En daarbij, hij stelt zich op als een premier die eigenlijk vooral heel veel dingen gedelegeerd heeft aan de ministers. En alleen maar ingrijpt als er gedoe is tussen ministers. Of als er een knoop uit de war getrokken moet worden. Dus hier was het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor. En daar zat hij niet bovenop. Hij gaf daar geen leiding aan, zei hij.
Persoonlijk, zegt hij ook. Hè? Ja. Het was diep in de krochten van het ministerie. Ik gaf daar persoonlijk geen leiding aan.
Maar zo maak je je eigen rol heel klein. Dat kan ook een tactisch iets zijn natuurlijk.
Ja, hier creëerde hij misschien ook wel heel veel mist. Want daar heeft hij vrij vaak iets over gezegd in het debat. Dus het bleef gewoon heel onduidelijk of hij zich nou wel of niet verantwoordelijk daarvoor voelde.
Volgens mij is het cruciale onderscheid wat Rutte probeert over te brengen, of althans in zijn verdediging ziet als een cruciaal onderscheid. Je kan fouten maken doordat je dingen niet weet. Of doordat je op dat moment denkt dat het een goede keuze is. Maar de commissie zegt iets anders. Dat is eigenlijk zijn stelling. De commissie zegt niet, er zijn fouten gemaakt. Ja, die zijn er ook gemaakt. Maar er zijn bewuste keuzes gemaakt om het ene belang, namelijk de staatsfinanciën, te laten prevaleren jarenlang boven het belang van Groningers. Dat is geen fout, dat is een keus. En daar zit natuurlijk voor hem, ja, hij moet niet dat lijntje over, zeg maar. Ja. En dat doet hij op al die momenten. Doet hij dat. Dus ja, geen actief besluit betekent. Het is wel verkeerd gegaan, maar ik was er niet bij betrokken.
We hebben niet
besloten meer gas te winnen, maar dat is wel gebeurd.
En dit kleine stukje wat we net hoorden, maar dat ging eigenlijk het hele debat door, viel me op dat Rutte strooide met jaartallen. Hij had het toen ook niet meer over, op een gegeven moment over 2013 of 2014, maar dan ging het over 13 en 14. Er was ook een ander jaartal dat vaak werd genoemd, dat is het jaartal 2018. Claudia, waarom was dat jaartal zo belangrijk?
Ja, in die tijd verscheen er een interview met de voormalige toezichthouder, Jan de Jong, van het Staatstoezicht op de Mijnen. En die vertelde nog eens hoe dat gegaan was destijds. Hij had gewaarschuwd dat het niet goed ging in Groningen en dat er de gaswinning naar beneden moest. En toch was die gaswinning toen in 2013 naar een recordhoogte gegaan. En Rutte zei tijdens dat verhoor dat in 2018 eigenlijk pas na het lezen van het interview, dat was een klap in zijn gezicht, zoiets zei hij erover. En dat hij toen pas echt tot hem doordrong wat er allemaal was gebeurd.
In 2013?
Ja.
Ja, wat er in 2013 was gebeurd. Ja. Dat is 5 jaar later.
Precies. En hij was intussen ook op werkbezoek geweest in Appingedam in 2017. Hij had in de studio gezeten tegenover gedupeerde Groningers.
In 2017 ook.
Ja, bij Pauw en Jinek. Dus al tijdens het verhoor zei Peter Quint, nam dat verhoor toen af van de SP. Die zei, werkelijk in 2018, je hoorde gewoon de verbazing.
Ja, en wat hier ook weer gebeurt, en dat laat ook zien hoe Rutte zich vaak uit penibele situaties redt. In het verhoor bij de enquêtecommissie zegt Rutte, ja, we wisten dat er wat aan de hand was. Maar wat me pas echt tot me is doorgedrongen in 2018, dus na dat interview, is hoe erg mensen die hoge winning in 2013 vonden. Want in het debat in de Kamer wordt die belachelijk gemaakt. Hoe kan je nou weten dat in 2018 pas dat je weet dat het erg is? Je hebt bij Jinek gezeten tegenover boze Groningers. Doe even normaal. Dus zegt nee, ik wist het allemaal wel. Alleen ik wist niet dat 2013 zo erg was. Dat is niet wat hij in het verhoor zegt. Hè. In het verhoor zegt hij, de grote maatschappelijke discussie heb ik pas echt waargenomen in 2018 over die hoge gaswinning. Dat zegt hij in het verhoor. In het debat zegt hij over dat verhoor dit. Ik zeg niet dat ik het niet wist. Wat ik in het verhoor zeg, is dat die discussie terugkwam in 2018. Dus hij probeert te ontglippen aan het feit dat hij in het verhoor heeft gezegd, ja, in 2018 zag ik pas hoe erg het was. En zijn laatste verdediging is vervolgens, nee, ik wist wel hoe erg het was, maar dat 2013, de hoge winning in 2013, zo'n grote rol speelde in de onvrede van Groningers, daar kwam ik pas in 2018 achter. En dan zeggen ze ook van, ja, je bent knetter, zegt Omtzigt bijvoorbeeld, want in 2014 hebben we daar 100 moties over ingediend. Weet je, we hebben daar tientallen debat over gevoerd. SODM heeft gezegd dat je minder moest winnen. Hoe kan je nou erachter komen in 2018 dat de hoogwinning in 2013 tot zoveel... Dus ja, dat loopt dan op een gegeven moment helemaal vast.
Wat ik hier moeilijk aan vind te volgen is, wat maakt het eigenlijk uit wat Rutte er persoonlijk van voelt? Het gaat toch uiteindelijk om wat het kabinet gedaan heeft. Waarom maakt de Kamer hier steeds zo'n punt van hoe diep doorvoeld het allemaal is? Want tijdens het hele debat werd het voortdurend, zeg maar, werd hij bevraagd op wat hij er eigenlijk van voelde.
Nou ja, maar dit is net iets anders volgens mij. Dit gaat erom, heb je wetende hoe erg het was dat besluit genomen, of heb je dat onbewust gedaan? Weer het verschil tussen een fout, een ongeluk en een bewuste keuze. Rutte probeert te zeggen, ja, ik wist het gewoon toen nog niet. Dus heb ik alle keuzes die toen zijn gemaakt niet gemaakt met in mijn achterhoofd gedachte, dit is voor Groningers vrij ellendig. Nee, daar kwam ik pas in 2018 achter. En dan zeggen de Kamerleden natuurlijk, ja, maar we hebben eindeloze praatprogramma's, moties, debatten, rapporten van je eigen toezichthouder dat je echt moet stoppen met gaswinnen. Rechtszaken tot de hoogste bestuursrechten die het kabinet dwingen om minder gas te vinden. Dus als je er in 2018 pas achterkomt hoe belangrijk de hoogte van de gaswinning is voor Groningen. Nou goed.
Dit raakt ook aan die conclusie van de enquêtecommissie dat hij geen wezenlijk verschil heeft kunnen maken voor de Groningers. Als je pas in 2018 tot zo'n besef komt, dan toont dat je niet werkelijk betrokken bent. Al ben je in Appingedam geweest en heb je in zo'n studio gezeten.
Het gaat veel over wie wist wat en wie handelde met welke kennis precies. Maar het ging ook vaak over emoties in het debat. En juist als het politiek moeilijk werd, werden die emoties heel erg benoemd. Hè? We hebben het bijvoorbeeld gezien bij Mirjam Bikker, de sinds enige maanden leider van de ChristenUnie. En die vroeg Rutte om wat meer emotie te tonen, maar bood ook zelf haar excuses aan.
Voorzitter, voordat ik toekom aan de vragen aan het kabinet, wil ik daarom ook eerst beginnen bij de Kamer en bij de rol van mijn fractie. Want voorzitter, ik heb het me afgevraagd. Waar hebben wij de steken laten vallen? En als ik terugblik, dan weet ik dat mijn voorgangers geregeld hebben geknokt voor het verder dichtdraaien van die kraan. Met de kennis van toen. Dat we daarin niet achteraan kwamen. Maar ook wij hebben ons jarenlang laten afschepen met het argument van leveringszekerheid. Wat later ook een rookgordijn bleek. Hebben we daar wel lang genoeg op doorgevraagd? En voorzitter, als we terugkijken op het besluit van minister Wiebes om de gaskraan dicht te draaien, dan vierden wij dat besluit tot snelle afbouw. Maar zijn we als fractie ook meegegaan in het indrukken van de pauzeknop van de versterkingsoperatie? Totdat uit onderzoek duidelijk zou worden wat de gevolgen zouden zijn voor de versterkingsoperatie. En dat had niet zo mogen gaan. Het was een breuk in het vertrouwen van de regio. En het vervolg heeft tot veel complexiteit en vertraging geleid. En dat niet alleen in huizen, maar daarmee ook in mensenlevens. En dat we zijn meegegaan in het indrukken van die pauzeknop, dat was niet goed. En daar wil ik ook op deze plek namens mijn partij excuses voor aanbieden.
Het gebeurt vrijwel nooit dat een politicus in zo'n lang betoog excuses aanbiedt. Toch? Dit hoor je bijna nooit.
Nee.
Voor eigen handelen.
Ja, je kon ook op de tribune wel horen dat daar respect voor was bij de Groningers. En dat ze dat deed. Want je zou kunnen denken van misschien dat er een soort inflatie is van excuses. Maar dat was hier in elk geval niet te merken. Ze waardeerde dat echt.
Wat zij doet is niet alleen maar zeggen met de kennis van nu had het anders moeten doen. Maar eigenlijk had het toen anders moeten doen. Dus dat is toch ook een niet onbelangrijk onderscheid. Ze zegt niet, als ik het beter had geweten, had ik het anders gedaan. Nee, we hadden het met de kennis die we toen hadden beter moeten doen.
Ja, die zelfkastijding van de Kamer, die is eigenlijk in een debat eerder al geweest. Hè, bij dat bespreken van dat rapport, dat ging heel erg over de rol van de Kamer. En hoe ook de Kamer geen verschil heeft kunnen maken.
Zij maakte ook heel erg een punt van de emoties van Mark Rutte. Ook Rutte moest emoties tonen.
Ja, voorzitter. En tegelijkertijd is dit wel echt het cruciale punt wat we met elkaar wegen. Waarom ik ook mijn reflectie aan de minister-president heb gevraagd gisteravond. Met name op die periode 2012-2014. Toen het advies er lag van staatstoezicht op de mijnen. En toen er door niet te informeren, eerst richting de minister, vervolgens richting Kamer, beslissingen zijn genomen, meer gaspompen, wat gevolgen heeft gehad voor heel veel mensen in Groningen. Tot op de dag van vandaag. En dat is de reden waarom het voor mijn fractie zo ontzettend zwaar weegt hoe de minister-president dan op die periode reflecteert. En ik heb hem helder horen zeggen over 2017, 2018 hadden we anders moeten doen. Maar over deze periode, dat hij daarover uitspreekt, hoe hem dat aan het hart gaat, hoe hij dat eigenlijk ook afkeurt, dat we daar het geld hebben laten gaan boven die veiligheid en die gezondheid van mensen, wat ze tot op de dag van vandaag voelen en ervaren. Dat vind ik toch nog onvoldoende gehoord, voorzitter. Dus vandaar dat ik hier toch nogmaals sta. Want dit weegt voor mij zwaar, omdat we het dan hebben over de kern van het rapport, wat mij betreft.
Zij zegt, het weegt voor mijn fractie zo ontzettend zwaar hoe de minister-president op die periode reflecteert. Ze maakt het daarmee ook heel beladen.
Ja, het is een politiek dreigement, toch? Ja. Het is, wil jij dat wij het vertrouwen in jou niet opzeggen? We weten niet of ze dat denkt, maar dit soort politieke taal is, dit moet je zeggen, anders heb je met ons een probleem. En ze wil dus weten hoe die voelt over een bepaald moment.
Want belangrijk even te zeggen, coalitiepartij ChristenUnie.
Ja, coalitiepartij. En dat is sowieso interessant, want het viel heel erg op dat niet alleen Bikker dit deed, maar alle coalitiepartijen, behalve de VVD, de partij van Mark Rutte zelf. Maar CDA en D66 voegen ook om die emoties. Bijvoorbeeld Kamerlid Eline Verder van het CDA.
Ik hoorde de premier net zeggen, ik wil onderdeel zijn van de oplossing. Dat betekent impliciet ook dat u aan de Groningers vraagt om vertrouwen in u te hebben. En ik zou heel graag meer willen horen hoe de premier dat denkt te gaan doen. Maar ik zou hem vooral ook willen aanmoedigen om sneller dan wat nu gebeurt, niet dit soort vragen technocratisch aan te vliegen, maar op menselijk vlak. Want ik vind dat we daar erg hard ons best voor moeten doen, ja, om die kant van u te zien vandaag.
Ja. Oké, en dat kan ook een beetje een stijlverschil zijn. Dat ik misschien de emotie niet heel erg op de... En dan helpt het de vragen van u en mevrouw Bikker en anderen om mij uit te dagen daar meer van te laten zien. En daar leer ik ook van.
Ik vind het mooi als iemand vraagt, kan je wat menselijker aanvliegen? En ze zegt er ook duidelijk bij, ik moet dat keer op keer vragen. En dat wat sneller, een beetje meer uit jezelf. Hij zegt ook van, ja, ik heb een andere stijl. We zullen straks nog horen dat hij wel degelijk uit zichzelf heel emotioneel kan worden op andere onderwerpen. Of althans heel veel passie kan tonen. Maar het blijft het opmerkelijke keus van coalitiepartijen om vooral te zitten op, voel je je er slecht bij? Maar ook, het is interessant, doet het er eigenlijk wel toe? Moet je intenties beoordelen in de politiek of handelen? En dat hele enquêtecommissierapport gaat natuurlijk over handelen. Wat heb je wel en niet gedaan? Wat heb je wel en niet besloten? Wat heb je wel en niet nagelaten? Welke informatie had je? En zij willen alleen weten, voelt hij zich er slecht bij?
Maak je daarmee de premier ook makkelijker? Is dat wat je bedoelt? Want als hij dan emotie zou tonen en hij zou zeggen van, ik voel me er echt heel slecht bij, dan heeft hij beantwoord aan de vraag die ze hebben en dan is het ook afgedaan.
Nou, Bikker zegt, je zegt niet genoeg hoe je je bij voelt en dat is voor ons een probleem. In datzelfde fragment dat we net hoorden, zei ze ook, bevestigt ze dat de Kamer gewoon verkeerd geïnformeerd is op een cruciaal moment. Ja, dat is wel eens reden geweest voor aftredende kabinetten. Maar dat is gewoon in de bijzin gaat dat voorbij, hè, dat ze dat accepteert.
De oppositie zag het wel een beetje als een vooropgezet spel, hè, van de coalitie. Als een escape voor de premier om op die manier eruit te komen. Kijk, gewoon excuses aanbieden, ja, dat werkt dus niet meer, want dat heeft hij al zo vaak gedaan. Dus toon dan op zijn minst wat emotie. Boulakjar zei ook van, laat dat zakelijke schild nou eens een keertje
van
zakken.
Van D66.
Dus ze moesten natuurlijk toch iets doen. En de feiten die waren netelig, dus dan de emotie maar.
Na enig aandringen reageerde Rutte ook op die vraag. Hè. Hij moest emotie tonen en hij benoemde ook welke emoties hij daarbij voelde.
En die drijfveer komt uit twee woorden voor bij mij. Boosheid, dat niet alles er was. En we die besluiten expliciet met elkaar hebben kunnen wegen en nemen, zoals je dat wilt in de politiek. Er is een probleem, alle informatie komt op tafel en probleem kun je niet wegtoveren, maar je kunt wel op basis van alle informatie de goede besluiten nemen. Dat is ons toen in onvoldoende mate gelukt, deels ook omdat die informatie er niet was. En twee is schaamte. Tweede woord is schaamte, omdat je weet wat de gevolgen daarvan waren.
Dit was kennelijk genoeg voor de coalitie. Deze twee woorden, niet gevoelens, maar twee woorden die Rutte uitsprak. Interessant misschien was het verschil in wat jij net zegt, passie, beleving, dat Rutte op een ander moment toonde. Dat was toen hij in debat met Pieter Omtzigt, het zelfstandige Kamerlid, de dividendbelasting ter sprake bracht.
Voor de dividendbelasting hadden we maar afgeschaft. Wat is dat jammer dat dat niet gebeurd is? Inmiddels is Unilever weg om die reden, is Shell weg om die reden. We zijn twee van onze kroonjuwelen, twee van de grootste ondernemingen in Europa kwijtgeraakt, omdat we de dividendbelasting niet hebben afgeschaft. Ik beschouw het nog steeds als een van mijn grootste fouten, dat het niet gelukt is. En dat had wel gemoeten. Het gaat om hele grote belangen. En Nederland wordt een kleiner land als we dit op grotere schaal laten gebeuren.
Ik zat zelf op de tribune toen dit uitgesproken werd. En je zag aan Rutte een soort vuur ontbranden in zijn ogen, in zijn hele mimiek, in zijn houding. Dat was echt heel opvallend om te zien.
Ja, en Pieter Omtzigt deed toen iets heel onaardigs eigenlijk. Hij zei, nou, we debatteren al uren en eindelijk geeft het meer een fout toe. Niet over de gaswinning, maar over de dividendbelasting. Wat natuurlijk niet waar was, Rutte had fouten toegegeven. Wieke Tribune reageerde daarop, want iedereen hoorde en zag wat jij net beschreef. Namelijk, kijk, hier staat iemand die zich echt een beetje staat op te winden. En Omtzigt maakte dat expliciet eigenlijk. Hè? Nu ben je wel jezelf.
Een vraag die de oppositie nog had was, wij kunnen je wegsturen aan het eind van het debat. Hè? Wij gaan wegen of je antwoorden, of wij die voldoende vinden. Maar een optie die ook werd benoemd was dat Rutte vrijwillig kon aftreden.
Ja, maar die optie had hij meteen aan het begin van het debat al van tafel geveegd. Want hij somde, zoals hij dat altijd doet, in blokjes op hoe hij de vragen ging beantwoorden van de Kamer. En het laatste blokje was waarom ik of het kabinet niet vertrek. Nou, dat was dus duidelijk, dat er ging ook zo'n golfje weer over de publieke tribune van, oh, dat staat dus al vast.
Ja, dat was de naam van het blokje, waarom ik niet vertrek. Ja. Iemand die over aftreden begon was Sandra Beckerman, Kamerlid namens de SP en zeer betrokken in het Groningse gasdossier.
Ja, nee, dat klopt. Kijk, er zijn natuurlijk twee manieren om weg te gaan. Of je wordt weggestuurd door de Kamer, of je vertrekt zelf. En Sandra Beckerman, ja, die had een handige manier verzonnen om de premier eigenlijk in de val te laten lopen.
Is de premier het met mij eens dat ook de behandeling van gedupeerde Groningers hardvochtig onterecht was en dat de criteria niet deugden?
Zeker.
Dat was volgens de premier het doorslaggevende argument om op te stappen in de toeslagenschandaal. Dat het hardvochtig onterecht was en de criteria niet deugden. En als de premier nu zegt dat hetzelfde geldt voor de behandeling van gedupeerde Groningers, waarom trekt hij dan niet zelf dezelfde conclusie?
En Rutte's reactie was ook interessant. Hij reageerde met een stroom aan woorden.
Om reden dat mijn antwoord echt uitgebreider was net. En ik heb uitgelegd dat in het geval van de kinderopvangtoeslag we te maken hebben met een in de kern aanpak die leidde tot deze vreselijke begrippen. Dat in het geval van Groningen wij te maken hebben met exploitatie van onze bodemschatten. Iets wat aanvankelijk ook heel mooi leek te zijn. Ik heb dat allemaal uitgelegd. Maar waarvan uiteindelijk de dramatische nevenschade, dat vind ik een verschil met de kinderopvangtoeslag. Dat is mijn opvatting, ik zei het al. Zo kijk ik ernaar. En ik zie mevrouw Beckerman kijken met zo'n blik van waar haalt hij het vandaan? Dus we zijn het daar niet over eens. Maar ik geef u mijn antwoord, dat vind ik. En dat is een verschil tussen de kinderopvangtoeslagaffaire, waarbij alles fout was, en Groningen, waarbij de gaswinning op zichzelf helemaal niet fout leek. Ook tot en met 2009 als positief werd bezien toen ik er nog was, en ook in 2010 en 11. Maar waarvan we sinds Huizingen zeggen, met signalen al eerder, de nevenschade is gigantisch. De afwikkeling verder daarvan en de noodzakelijke paradigmaveranderingen, die gaan te traag. We hebben te weinig kunnen bereiken in de afgelopen jaren. Ik heb er uitvoerig op gereflecteerd.
Mevrouw Beckerman.
Ik ben geen nevenschade. Wij zijn geen nevenschade. Want dat is wat de premier zegt. Die winst die onder onze voeten zat, dat was de kern. En alles wat daarbij gebeurde was nevenschade. Voorzitter, dit raakt wel heel sterk. Ja, want als die criteria, de minister-president zegt letterlijk dat bij toeslagen alles mis was en dat bij Groningen dat deel alleen maar nevenschade was. Wij zijn geen nevenschade.
Dit woord nevenschade leidde ook tot veel reacties op de publieke tribune, hè?
Ja, ik sprak in een van de schorsingen van het debat ook nog een van de afgereisde Groningers. Die zei dat ze het op dat moment eigenlijk niet meer echt trok. Ik neem aan dat hij het niet zo bedoeld heeft, maar het bleek een heel ongelukkig gekozen term. Maar ik denk dat het wel misschien ook wel per ongeluk raakt aan hoe die het altijd gezien heeft. Je doet iets goeds en daar heb je soms nadelige gevolgen bij. Beckerman werd duidelijk behoorlijk aangegrepen door dat woord en door de betekenis erachter.
Is, als ik deze woorden van Rutte goed begrijp, het grote verschil met de toeslagenaffaire, dat de toeslagenaffaire inherent slecht was en dat de gaswinning in Groningen inherent goed was, maar een slecht effect had? Dit, nu,
je probeert het te begrijpen.
Nu probeer ik de woorden van Rutte goed samen te vatten.
Dus. Wat hij wilde zeggen, maar dat kwam er heel erg pijnlijk uit, zeg maar, is dat de gaswinning heeft natuurlijk veel geld opgeleverd voor de schatkist. Dat was mooi. Maar dat wilde niemand horen in dit debat, natuurlijk. Daar ging het helemaal niet om. En de rest noemde hij nevenschade, die gedupeerde Groningers en alle problemen.
De naam van Henk Nijboer viel net, het PvdA-Kamerlid. Die zei, het enige verschil is toeslagenschandaal. En zeg maar het rapport Ongekend Onrecht dat daarover verscheen vlak voor de verkiezingen. Toen wilden jullie een gebaar maken, stapten jullie op. En nu zijn we halverwege de rit en blijven jullie lekker zitten.
Ja, dat vond Rutte een onbelachelijke redenering natuurlijk. Een ander Kamerlid zei ook nog, nou, geef nou gewoon toe dat je het een leuke baan vindt en geen zin om weg te gaan. Je kan niet in iemands hoofd kijken, maar de conclusies van de enquêtecommissie zijn afzonderlijk allemaal in het verleden genoeg reden geweest voor kabinet om op te stappen of ministers of winstpersonen. En verkeerd informeren en bewust belangen negeren. Dit is allemaal op één hoop, ook nog jarenlang. Het betreft tienduizenden mensen. Dus het was voor Rutte wel een moeilijke analyse die ook niemand eigenlijk uiteindelijk begreep. Hij had ook nog over tijdassen. Die anders waren. Dus het ene duurde langer, het andere duurde korter. Ik kreeg niet de indruk dat het een heel sluitend betoog werd gevonden.
Nee, maar wat heel wrang was, is dat van tevoren eigenlijk al voor heel veel mensen vaststond dat Rutte niet zou gaan aftreden. Hij had het immers trouwens ook zelf gezegd, maar zelfs voor dat debat dacht niemand dat werkelijk. Hoewel dat keiharde rapport er lag. Maar dan moet je ook een beetje kijken naar de politieke situatie. En dan iedereen had wel door dat het kabinet dit niet het goede moment vindt om af te treden. En dat dat heel erg een belangrijke rol ook speelt.
Zei Rutte ook waarom hij zo graag wil blijven?
Ja, hij was ten eerste diep geraakt door wat er allemaal in Groningen was gebeurd. Juist, zoals hij zegt, omdat hij dit werk met zijn hele lijf 24 uur per dag doet. Omdat hij het goede voor Nederland wil. En het was dus ook zijn absolute ambitie om deel te zijn van die weg voorwaarts voor Groningers. Dus hij vindt dat hij een deel van de oplossing is en niet een deel van het probleem. De kans is best groot dat de oppositie en Groningers het tegenovergestelde denken. Ik denk dat het ook goed is om te beseffen, een debat is geen wedstrijd. Hè? Dat iemand met de beste argumenten wint of verliest. Het besluit of je aftreedt of niet valt binnen de coalitiepartijen zelf. En zolang die vinden je gaat door, ga je gewoon door. En de inhoud van de debatten is daar niet altijd leidend bij.
Zeker, maar een rapport van een parlementaire enquêtecommissie vaak wel. Heel vaak in het verleden heeft dat tot aftredende bewindspersonen geleid. Ja. Het is een heel zwaar middel, met zeker als er hele zware conclusies in staan. Er was natuurlijk nog een bewindspersoon die er zat. Dat was Hans Velbrief, staatssecretaris voor de mijnbouw van D66. Wat voor indruk maakte hij, Claudia?
Ja, hij maakte al een hele lange tijd een heel betrokken indruk. Hij gaat ontzettend regelmatig naar Groningen toe. Daar gaat hij in Loppersum zitten. En dan ontvangt hij daar gedupeerden die hun verhaal mogen vertellen. En hij kan niet direct iets doen voor die mensen. Maar hij gebruikt hun verhaal wel om te kijken wat hij kan aanpassen. En diezelfde houding had hij ook in het debat. Hij gaf van tevoren aan dat hij niet ging staan om antwoord te geven. Maar bleef zitten, want hij had last van zijn rug. Dus hij toonde zich ook wat menselijker, zeg maar. En zijn hele toon was, ja, betrokken, vol compassie, bereid om te luisteren, om dingen aan te passen. Het is een ander soort toon dan Rutte aansloeg.
Dat zitten van Velbrief werkte op een bepaalde manier deescalerend op de tribune, ja. Had ik het gevoel.
Ja.
Hij stond daar niet het baasje te zijn, maar zat daar letterlijk begraven in zijn papieren.
Ja.
Zoekend naar antwoorden. En op een bepaalde manier het trok de tribune dat heel goed.
Ja, dat hele beeld is meteen anders dan.
En hij is natuurlijk ook vers. Hè? Aan hem kleeft niet 12 jaar slechte besluiten over Groningen. Ik denk dat dat ook helpt bij de manier waarop Groningers naar hem kijken.
Ja, toen hij net begon, werd hij door heel veel mensen gezien als het offerlam. Degene die dan straks af zou moeten treden namens al die kabinetten die het fout hadden gedaan. Maar hij heeft zo laten zien dat hij echt iets wil doen, dat daar in Groningen in elk geval weinig behoefte aan is dat hij zou vertrekken.
Er lag aan het eind van 2 dagen debatteren lag er een motie van wantrouwen, ingediend door Jesse Klaver van GroenLinks en ondertekend door een heel groot deel van de oppositie. Die redde het uiteindelijk niet, maar was wel een signaal, denk ik, aan Rutte.
Ja, en je hebt allerlei moties van wantrouwen natuurlijk. Je hebt je moties van wantrouwen omdat er gewoon iets in de uitvoering van beleid is misgegaan. Je hebt een motie van wantrouwen omdat een kabinet voor jou iets verkeerd heeft gedaan, omdat je de Kamer verkeerd hebt geïnformeerd. Wat onder deze motie van wantrouwen toch ook lag, en dat zag je ook in de manier waarop Klaver van GroenLinks en Henk Nijboer van de PvdA en Sander Beckerman van de SP en Omtzigt en anderen zich tot Rutte verhielden. Ze vinden hem gewoon, en Henk Nijboer zei het letterlijk, dat hij liegt. Er zit een hele persoonlijke, in ieder geval drive achter die motie van wantrouwen. Die is ook alleen aan hem gericht. He, er wordt gevraagd om het aftreden van de minister-president. Niet van anderen.
Ja, niet van het kabinet.
Nee, dus het is in die zin, vond ik dat wel opvallend. In het debat, men gelooft deze mensen die hem geloven gewoon niet meer wat hij zegt. En dat is toch anders. Het is niet altijd zo geweest. Hè. Je kan ook zeggen, nou, ik heb het vertrouwen niet dat het nog goed komt. Dat staat er ook in de motie. Maar de basis van dat wantrouwen zit dat je iemand gewoon niet meer gelooft. En dat is wel een nieuwe stap in de parlementaire verhoudingen.
Het leek heel persoonlijk bijna.
Ja, dat was het. Ook niet alleen maar in de verbale communicatie, maar ook non-verbaal. Ja. Die verzuchtingen van Rutte. Er was een bittere stemming.
Toch één ding nog even benoemen. Er zijn heel veel oppositiepartijen, 20 fracties in de Kamer. Tot nu toe hebben we geluisterd naar de SP, we hebben GroenLinks. Waar was de rechtse oppositie? Zat ik me de hele tijd ook af te vragen.
Ja, daar zit wel verschil tussen die partijen natuurlijk. Wie altijd een hele opvallende rol speelt is Wiebre van Haga. Die pleit debat na debat over Groningen voor het weer heropenen of opschroeven van de gaswinning. Omdat er nog ontzettend veel gas in de grond zit. En daar heeft hij dan een heleboel technische verklaringen waarom dat zou kunnen. Hij wordt toch altijd een beetje gezien als querulant in dit debat. Dus daar wordt niet echt op ingegaan. Hij had zelf ook een motie van wantrouwen ingediend. En daar stond dus ook in dat de gaswinning weer omhoog moest. Die werd dus ook weggestemd door de Kamer.
Dit zijn de politieke gevolgen, maar voor de mensen die op de tribune zaten, de mensen die ik ook elders in het Kamergebouw zag lopen, de Groningers, die toch wel in vrij grote getalen aanwezig waren. Wat betekent dit nu allemaal voor hen? Wat hebben zij aan deze week gehad, Claudia?
Voor hen waren natuurlijk twee dingen interessant. Ten eerste dat 50-puntenplan, of daar nog iets aan aangepast zou gaan worden. En ten tweede of er politieke verantwoordelijkheid genomen zou worden. En Dirk en ik dachten eigenlijk een beetje dat ze het vooral over dat eerste zouden willen hebben en wat minder belang hadden bij die politieke verantwoordelijkheid. Maar in gesprekken die we voerden achter de schermen bleek eigenlijk wel dat mensen het heel erg belangrijk vonden dat Rutte weg zou gaan. Want iemand moet ook de boel verbeteren in Groningen. En zij denken dat kan niet met iemand die al zoveel fouten heeft gemaakt.
En ik denk dat ze het ook onverteerbaar zitten dat als de overheid dit met hun leven heeft gedaan, dat dan niemand daarvoor verantwoordelijkheid neemt. Het woord onverteerbaar heb ik een paar keer gehoord. Hè. Of schandalig. Of nou ja, goed. Ik denk dat er zit ook een soort morele wanhoop in. Van hoe kan het nou dat wij jarenlang in deze ellende zitten en dat niemand politiek daarvoor verantwoordelijkheid neemt?
Maar zo'n debat is bedoeld, hè, in een democratie, omdat het kabinet verantwoording aflegt over gemaakte keuzes en misschien leert of lerend vermogen toont over de fouten die gemaakt zijn. En misschien ook een soort perspectief biedt. Dat is dus allemaal niet gebeurd.
Nou, het perspectief is dat plan.
Dat plan, ja.
Waar overigens veel kritiek op is, maar wat wel poogt om bepaalde echt fundamentele problemen in die versterking en bij die schadeafhandeling te verbeteren. Er is heel veel scepsis over of dat lukt.
Omdat de organisaties niet veranderen. Ja. Dus het systeem blijft hetzelfde. Alleen er wordt op punten aangepast.
Verfijnd.
Ja. En daar is kritiek op. En ja, daarvan zei de staatssecretaris dat hij toch ook heeft geluisterd naar mensen die zeggen, ga nou niet weer dat hele systeem omgooien. Daar wordt het ook niet beter van. Dus hij probeert nu wel dit 50-puntenplan weer op sommige punten aan te passen.
Wat zijn belangrijke maatregelen in dat 50-puntenplan?
Eentje waar dus veel discussie over is, dat gaat over schades tot €40.000, staat nu in het plan. Normaal gesproken wordt er onderzoek gedaan of er echt een verband is met de aardbevingen, of dat misschien iemand heel hard heeft staan stampen op zolder of zo. En daarvan staat in het 50-puntenplan dat onderzoek niet meer plaats hoeft te vinden. Dus mensen hoeven dat niet meer te bewijzen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, €40.000, dat is leuk voor de mensen die een beetje in de randen van het gebied zitten. Maar als je echt bovenop zo'n aardbevings in de kern van het gebied zit, dan heb je misschien wel veel hogere schade. Dus wat is dan €40.000? En juist die complexe gevallen, die moeten dan nog wel weer die hele molen in en alles bewijzen. En dat zijn de mensen die vaak al veel langer ook in de problemen zitten en die dus niet geholpen zouden worden. En daarvan heeft de staatssecretaris gezegd, daar wil ik nog naar kijken. Misschien ga ik dat toch omhoog schroeven, dat bedrag, naar €60.000. Dan zou volgens hem 98% of 99% van de gevallen al geholpen zijn. En daarnaast wil hij ook voor die complexe gevallen, dat gaat ook soms om boerderijen met mestkelders waar scheuren in zijn, Dus niet alleen om mensen in gewone burgerhuizen, zeg maar. Hij wil die teams langs de deuren sturen. 3 taskforces komen er en die gaan dus de huizen langs om met die mensen te bespreken wat er moet gebeuren.
Jij volgt een straat in Groningen al heel erg lang. Jij weet heel goed hoe complex deze problematiek is, hè?
Ja, dat is de Vinkenstraat in het Zand. Dat is dus in het hart van het aardbevingsgebied. Als je daar rondloopt, dan ook al weet je wat er is gebeurd in Groningen, dan schrik je toch, want je ziet dat dat mooie oude Groningse dorp met die rode bakstenen huisjes is veranderd in een bouwput. Met heel veel huizen die gesloopt zijn, vervangen door een beetje zieloze nieuwbouw. Het dorp is ook verscheurd omdat mensen op een verschillende manier worden behandeld. Er zijn zoveel verschillende regimes ontstaan in de loop van de tijd van hoe huizen worden versterkt en hersteld. Dat in die ene straat, die Vinkenstraat, aan de ene kant van de straat mensen wonen in een huis dat veilig is verklaard. Waar niks aan wordt gedaan. En aan de andere kant wonen mensen die wonen in een huis dat is onveilig. En daar wordt dan enorm versterkt en verbouwd. En wat ook betekent dat die huizen meer geld waard worden. Dus soms bijna identieke huizen worden totaal verschillend benaderd.
Wat hebben deze mensen uiteindelijk voor wens? Wat verwachten zij van de politiek? Waarmee zijn ze wel geholpen?
Nou, zij zouden heel graag willen dat er niet dus al die modellen en regimes op hun worden losgelaten. Maar dat er gewoon iemand aan hun deur komt en die zegt, wat is hier gebeurd en wat heb je nodig? Wat moet hier nou echt gebeuren aan jouw huis? Maar die persoonlijke benadering die is er eigenlijk niet, want je moet wel precies in een model passen wat er al is.
Ik denk dat daaronder ook een soort diepgevoelde wens is gewoon om een normaal leven te hebben. Een leven dat dus niet in de teken staat van die eindeloze brieven van de Nationaal Coördinator Groningen over je versterking en de rapporten van de inspecteurs over hoe erg het is en de bewonersbijeenkomsten waarin weer wordt gezegd wat er gaat gebeuren. Ze willen gewoon, en hoe ze daar komen, zij voelen niet dat wat er nu allemaal is gepresenteerd en bedacht en opnieuw bedacht en weer verfijnd en aangepast, volgens veel mensen die wij spreken, is dat niet de weg. Weg is wat Claudia vertelt. Van, kom dan nou eens luisteren, vraag ons wat wij willen en probeer dat dan te doen.
Ja.
En dat blijft, het blijft zenden en niet ontvangen.
Ze zijn ontzettend mur van die hele bureaucratie en de rare brieven, die onbegrijpelijke brieven die ze krijgen. Ik weet niet of er mensen daar geluisterd hebben naar het debat, maar ik sprak één mevrouw die zei, ik word alleen maar zo boos, ik ga er niet naar luisteren, ik kan het niet meer aan.
Dank jullie wel, Dirk Stokmans en Claudia Kammer. En jij weer bedankt voor het luisteren. De redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulsdonk en Vita van Lennep. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er weer met Haagse Zaken. Tot dan.